Wij openen Gods woord en lezen een gedeelte uit Johannes hoofdstuk 1. Ik begin bij vers 19. De eerste 18 versen zijn de proloog, de inleiding op het hele Bijbelboek. Zoals hoofdstuk 21 de epiloog is, het nawoord. Dus we kunnen zeggen dat het boek zelf begint bij vers 18. En Johannes de evangelist vertelt hier over Johannes de doper. Ze heten allebei Johannes, het is goed om die twee te onderscheiden. Vers 19 tot en met 34 van hoofdstuk 1 vormt onze schriftlezing. En dit is het getuigenis van Johannes, Johannes de doper dus, toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. Ze vroegen hem, wat dan, bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren behoorden tot de Farizeeën. En zij vroegen hem, waarom doopt u dan? Als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet. Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is er die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Tot zover. De tekst voor de preek vinden we in de tweede helft van vers 29. Johannes 1 vers 29b. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie het lam van God, het thema van de dienst van morgen. Zie het lam van God. Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij lijden. We luisteren naar deze tekst in de lijdenstijd. Waar gaat dat lijden over? Onze eerste gedachte, ten tweede zonde, daar spreekt de tekst over, die de zonde wegneemt. En ten derde het woord wegnemen. Dus lijden, zonde, wegnemen, de drie punten in de preek. Zie het lam van God, laten we dat boven de preek schrijven vanmorgen. En de eerste gedachte is lijden. We bevinden ons in de lijdenstijd. 6 weken, 7 weken voor Goede Vrijdag. Die periode noemen wij de lijdenstijd. De 40-dagen tijd, ook wel genoemd. Sommige mensen gebruiken deze periode om op een of andere manier extra aandacht te geven aan het nadenken, op de bezinning, op het sterven van de Heere Jezus. Lijdenstijd. Het gaat over lijden. Maar zegt iemand, waarom maar 40 dagen? Waarom alleen het lijden van de Heere Jezus? Er is toch veel meer lijden in de wereld dan alleen het lijden van die ene man, Jezus van Nazareth, 2000 jaar geleden. Misschien zou je iets wat verbitterd zeggen, 7 weken lijdenstijd. Als ik om mij heen kijk, dan is het elk jaar in deze wereld 52 weken lijdenstijd. 40 dagen tijd, zegt iemand. Laten we er meteen maar 365 dagen van maken. Want het lijden is onophoudelijk. Het gaat maar door. De wereld is vol van lijden. Het is elke dag lijdenstijd. Het lijden is toch niet aan Jezus alleen voorbehouden. Ik moest nog denken, toen ik hier 2010 predikant werd. De gemeente was nog een stuk kleiner dan nu, ik denk 180 mensen of zo toen. Maar ik weet nog dat we een keer in de kerkraad een gesprek hadden. En dat een van de broeders zei, wat is er veel lijden. Ja, als je dominee bent en je leert de mensen beter kennen. Je ziet wat meer van alles achter de voordeur. Dan zie je lijden. En we zijn hier vanmorgen samen. En ieder draagt eigen leven mee. Maar hoeveel lijden is er onder ons, zoals we hier vanmorgen samen zijn? Sommige delen van dat lijden zijn bij anderen bekend, maar misschien is het grootste deel van het lijden onbekend. En dan hebben we het nog maar over ons, een paar honderd mensen. Neem dan eens het lijden op wereldniveau. Je kunt geen dag naar het nieuws kijken of luisteren of er komen weer meer berichten van afschuwelijk groot, te groot lijden. En moeten wij dan in die lijdenstijd, die 6-7 weken hier in de kerk, ons weer richten op het lijden van die ene man? En sluiten we al dat andere lijden daarvan uit? Hoort dat niet bij de lijdenstijd? Omdat de ramp in Turkije net voor die 40 dagen viel, telt het niet mee. Hoe moeten wij daar naar kijken, gemeente? Moeten wij ons afwenden vanmorgen van het lijden in de wereld, omdat het in de kerk nu eenmaal over het lijden van Christus gaat? Er zijn toch veel meer mensen geweest die hebben uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus was niet de enige. Hij was inderdaad ook niet de eerste, want hij heeft de woorden aangehaald van David, Psalm 22. Wel, deze vragen, gemeente, zijn natuurlijk niet nieuw. En de moderne theologie heeft gezegd, ja, we moeten inderdaad ons wenden naar het lijden in de wereld. Het christelijke geloof gaat over medelijden. Menselijkheid. Bewogenheid met deze lijdende wereld. De moderne theologie, ik zeg het inderdaad een beetje zwart-wit, maar toch, die zegt, we moeten af van die woorden over straf. Jezus stierf om de straf te dragen, om de toorn van God te dragen, om het oordeel te ondergaan. Woorden als zonde, daar moeten we eens mee stoppen. We moeten het woord zonde vervangen door lijden. Jezus is gekomen om mee te lijden. God is mens geworden om bij ons lijdende mensen te zijn. Jezus is mens geworden. En hij lijdt in die kinderen die gestorven zijn onder het puin in Turkije en Syrië. Laten we stoppen met spreken over God als de rechter die oordeelt en straft. Laten we in plaats daarvan spreken over troost, bewogenheid, medemenselijkheid. Die taal spreekt ons aan, want wij herkennen dat wel. Soms kan het lijken alsof wat we hier in de kerk horen zo ver afstaat van de mensen om ons heen en van ons eigen leven. En toch, gemeente, en toch spreekt onze tekst over zonde. Er staat niet dat Johannes daar zegt, zie het lam van God dat het lijden van de wereld wegneemt. Maar er staat, zie het lam van God dat de zonde wegneemt. niet de tranen van de wereld, niet de ellende van de wereld wegneemt, maar de zonde. En dat laten we staan. En we proberen om erachter te komen waarom de Bijbel altijd maar weer over zonde spreekt. Want dat moeten we goed beseffen, gemeente. De tijd van Johannes de Doper was niet anders dan onze tijd. Toen hij daar stond en preekte bij de Jordaan, toen de mensen uit Judea en uit Jeruzalem naar hem toe kwamen om naar hem te luisteren, toen waren dat ook lijdende mensen. Ook zij wisten wat lijden was. Ook zij kenden de pijn van het verlies van geliefden. Er was geen gezin in die tijd waar de kindersterfte niet zijn tol eiste. Elke vader, elke moeder had wel een kind naar het graf gebracht. Dus die mensen luisterden daar ook met een hart vol verdriet. En toch krijgen ze daar een boodschap over zonde te horen. En Johannes heeft al die jaren tot aan zijn 30ste in de stilte, in de woestijn, in de eenzaamheid bij God gebruikt om zich voor te bereiden op deze boodschap. En we kunnen de prediking van Johannes in die ene zin van vers 29b samenvatten. Al die jaren heeft hij nagedacht. Wat gaat straks mijn boodschap zijn? Dit, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo spreekt hij die mensen ook aan. Niet op hun rouw en hun pijn en verdriet en hun lijden, maar op een zonde. Meteen aan het begin van het evangelie schrijft Johannes de evangelist deze woorden op. Het is de eerste oproep in het Bijbelboek. Zie het Lam van God dat de zonde wegneemt. En de rest van dit Bijbelboek staat dan ook in dit teken. Als we verder lezen over de tekenen en de wonderen die Jezus doet, de gesprekken die hij voert met zijn discipelen, de gelijkenissen die hij vertelt aan de mensen, dan staat er in het licht van dit thema: ik ben het Lam van God dat de zonde wegneemt. Dus het lijdensevangelie begint niet in hoofdstuk 18, als Jezus gevangen genomen wordt, begint niet in hoofdstuk 19, als hij sterft, maar begint in hoofdstuk 1... vers 29. En zoals de mensen toen luisterden, daar op de oever van de Jordaan, zo luisteren wij vandaag. Wij zitten hier als mensen die gebrokenheid en verdriet kennen. Als mensen die verlangen naar verlossing van het lijden. We zouden graag een boodschap horen van een God die medelijden heeft en ons troost. En dat mag ook. En toch horen wij ook het woord over zonde. Die boodschap die komt in ons leven van lijden. Maar hier in de kerk gaat het over zonde. En als wij vandaag samen zijn in de kerkgemeente, dan kunnen we alle nieuwsberichten van de achterliggende dagen en weken meedragen. En toch gaan wij het vanmorgen niet hebben over het lijden in Turkije en Syrië. Over het lijden op andere plaatsen in de wereld. Maar ook dit jaar gaan wij in de lijdenstijd terug naar het lijden van die ene man. Jezus van Nazareth, 2000 jaar geleden. Toch moet het nu weer gaan over hem. Dat is de plaats in deze wereld waar onze aandacht toch inderdaad gericht wordt op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Lijdenstijd op weg naar Goede Vrijdag. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, zonde. We moeten dan wel zeggen, als we dit zo overzien, gemeente, dat zonde nog belangrijker is dan lijden. Zonde is een nog belangrijker woord, nog een belangrijkere zaak dan lijden. Hoe groot het lijden ook is in de wereld. Hoeveel mensen het ook raakt. Hoe onophoudelijk, hoe eindeloos het ook over de wereld golft. Toch moeten wij zeggen, zonde is nog belangrijker dan lijden. Waarom is dat zo? We kunnen zeggen, ja, dat komt omdat zonde de oorzaak is van het lijden. Waren er geen zonden, er waren geen wonden. En dat is waar. Dat is waar. Maar eigenlijk bedoel ik het zo niet, gemeente. Want we zijn op vanmorgen niet zozeer op zoek naar de oorzaak of naar een verklaring voor de zonde. We zijn op zoek naar, zoals de tekst dat zegt, naar iets of iemand die de zonde wegneemt. Die het lijden wegneemt. Op de bodem, ook zo'n uitspraak, op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonder schuld. Ja, dat zal waar zijn. Maar troost ons dat als we weten hoe het lijden in de wereld gekomen is. We willen weten hoe het uit de wereld verdwijnt. We hebben niet zozeer behoefte aan argumenten die verklaren waarom er lijden is. Maar we hebben behoefte aan een einde van het lijden, aan een iemand die ons nabij is. Dus hoe zit dat, gemeente? Zonde en lijden, wat zegt de Bijbel daarover? Waarom is zonde toch belangrijker dan lijden? Wel, de tekst zegt daar, denk ik, met twee woorden iets over. Het woord zonde uiteraard en het woord wereld. Als het die twee woorden nu eens wat verder onderzoeken, dan denk ik dat wij kunnen zien waarom de Bijbel altijd weer gaat spreken over zonde. Zie het Lam van God dat het lijden wegneemt? Nee, dat de zonde wegneemt. Dat lijkt minder, want het lijden is er nog steeds. Maar het is meer. Het is meer. Wat is daar meer aan? Wel, gemeente, wij mogen, laat ik dat zeggen. Wij mogen vanmorgen luisteren als zondaren. Ik heb gezegd, we zitten hier als lijdende mensen. De een meer, de ander nog meer. Maar wij worden niet zozeer aangesproken als lijdende mensen. Wij worden aangesproken als zondaren. En in dat woord zonde, daar zit dat wij verantwoordelijk zijn. Je kunt lijden zonder dat je er iets aan kunt doen. Het lijden overkomt je, maar de zonde overkomt ons niet. De zonde stelt ons schuldig, stelt ons verantwoordelijk. Dus als er nu een boodschap kwam over lijden, dan zouden er hier mensen moeten zijn en die zeggen, ja, maar dat is niet voor mij. Ik lijd wel, maar het is ook mijn eigen schuld. En wat zien we dan, gemeente? Dat de Bijbel een woord heeft, niet voor arme mensen die door verdriet getroffen zijn en daar niks aan kunnen doen, maar ook voor mensen die verantwoordelijk zijn, in ieder geval voor een deel, voor hun eigen gebrokenheid. De vraag van de wereld is, wat nu als het kwaad goede mensen treft? En de vraag van het evangelie is, hoe kan dat? Dat er goed nieuws is voor slechte mensen. Wij hebben meelijden met onschuldige slachtoffers. God heeft medelijden met schuldige daders. En daarom spreekt hij over zonde. Wij zijn vaak bewogen met onverdiend lijden. God is bewogen met mensen die wachten op een welverdiende straf. Dat gaat veel verder. De Bijbel spreekt ons aan met woorden van vergeving, van liefde en genade. Ook al zijn wij zondaren. Dus gemeente, je hoort nog wel eens zeggen, ja, je moet een zondaar worden voor God. Ik denk dat het, lijkt misschien een nuance, maar dat het net wat anders is. Niet je moet zondaar worden voor God. Je mag zondaar zijn voor God. Wij mogen hier vanmorgen in de kerk zitten. En wij mogen voor God zondaar zijn. Je mag hier zitten en zeggen, Heere God, ik ben een zondaar. Ik heb wellicht lijden in mijn leven. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor mijn eigen daden. En juist dan, gemeente, juist dan komt God met zijn woord van redding en van genade tot ons. Tot zondaren. Je mag hier zijn als een zondaar. En toch spreekt God je aan. Dus zo mogen wij hier zijn. En dan dit woord horen. De evangelie is niet dat God een brandend hart heeft voor lijdende mensen. Maar voor vervelende zondaren. En dat hij ons zo aanspreekt. En vergeving biedt. En daarom, gemeente, luister als een zondaar. Als er dan een boodschap is over zonde. Wees eens een zondaar. Zeg tegen jezelf en zeg tegen God, ik ben hier en ik heb niets anders te vertellen dan dat ik een zondaar ben. Hebt u dan nog een woord van genade voor mij? Ja, zegt God. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En daarom, gemeente, zeg ik met nadruk dat zonde nog belangrijker is dan lijden. Want als God alleen voor lijdende mensen gekomen was en niet voor zondige mensen, dan hadden we vanmorgen niets. Als die zonde weg is, dan staat niets meer de genade en de liefde van God in de weg. Psalm 32, welzalig hij wiens zonde zijn vergeven. Als die zonde weg is, dan ben je welzalig, gelukkig, volkomen zalig. Paulus haalt het aan in Romeinen 4. Als hij uitlegt wat de rechtvaardiging inhoudt. Welzalig wiens zonden vergeven zijn, wiens overtredingen bedekt zijn. Als we dat mogen horen, gemeente, deze boodschap van vergeving, dan zijn we zalig. En dat is veel meer dan dat het lijden alleen weg is. We kunnen nu naar Turkije en Syrië kijken en denken, wat een lijden voor die mensen, het is waar. Maar voor de aardbeving was het echt niet het paradijs daar, hoor. De mensen in Turkije en Syrië waren niet wel gelukzalig omdat ze geen aardbeving hadden. Maar de Bijbel belooft dat we wel gelukzalig zijn als je vergeving van zonde hebt. En daarom spreekt de schrift over zonde. Christus beëindigt niet alleen de oorlog, maar hij geeft ook de volle vrede. Het Lam van God neemt niet slechts het onverdiende lijden weg, maar de welverdiende straf. Christus verlost niet alleen van de rampzaligheid, maar hij brengt ook naar de gelukzaligheid. En daarom, gemeente, die moderne theologen, met alle begrip hoor, want er zitten mensen bij met een ruim hart en een bewogen hart voor een lijdende wereld. Maar ik zou toch dit evangelie van zonde en vergeving niet willen inruilen voor een boodschap van medelijden en medemenselijkheid. Dan zijn we toch wel iets heel belangrijks kwijtgeraakt. Zouden we dan naar Turkije moeten gaan en daar tegen de slachtoffers moeten vertellen? 2000 jaar geleden was er ook iemand die geleden heeft. En die weet wat jij voelt. Dan zeggen ze, nou, ik hoef geen 2000 jaar geleden naar iemand van 2000 jaar geleden te gaan. Ik zie ze hier om me heen, eindeloos veel. Allemaal mensen die hetzelfde lijden hebben als ik. Maar wat heb ik eraan als andere mensen hetzelfde lijden hebben als ik? Is dat de troost die wij moeten bieden? Is dat het woord van het evangelie? Nee, gemeente, het woord van het evangelie is meer dan dat. Hij is degene die de zonde wegneemt. En dan dat tweede woord, waar ik wat over zou gaan zeggen, zonde van de wereld. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan komen al die vragen natuurlijk boven. Wat wordt er bedoeld met dat woord wereld? Wat staat er in het Grieks, vragen mensen me soms. Ja, daar staat het woord kosmos. Wat betekent dat dan? Gaat dit over alle mensen of gaat het over de uitverkorenen alleen? Ja, daar kunnen we over discussiëren, daar kunnen we over van mening verschillen. Ik denk dan altijd meteen ook aan wat onze catechismus zegt in zondag 15. Dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Er staat niet alleen de uitverkorenen, maar de toorn tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht. Dus dat laten we staan. En toch gemeente, ik wil nu in de preek vanmorgen niet zozeer die dogmatische kant op. De wereld, uitverkoren of iedereen. Wat zijn de argumenten voor het een of voor het andere? Ik denk dat we dit beter op het spoor komen als we het zo lezen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Er komt straks een wereld waar geen zonde meer is. Dit Lam van God zal de zonde wegnemen, zodanig dat straks de hele wereld gereinigd is, schoon van zonde, vol van de gerechtigheid, vol van de kennis van de Heere. Dat is de belofte uit Jesaja. Er komt een tijd dat de kennis van de Heere de aarde zal bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zie je het voor je? Die zeeën en die oceanen die nu de aarde bedekken, zo zal de kennis van de Heere zijn. Dit doet het Lam van God. Hij neemt de zonde weg van de wereld. Hij neemt de zonde van de wereld weg. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Wat een boodschap, gemeente. Het Lam van God. Het is niet ons lam. Het is niet onze inspanning. Het is niet ons initiatief. Het is God zelf die een lam gegeven heeft dat de zonde van de wereld wegneemt. En zo komen we bij onze derde gedachte. Wegnemen. Het Lam van God dat de zonde wegneemt. Wij kunnen het lijden niet wegnemen. Ja, wij kunnen proberen wat te doen als het rijke Westen. We sturen geld, we sturen spullen. We denken dat we de mensen helpen als we voedsel sturen en water en tenten, warme dekens, medicijnen, noem maar op. En het is goed dat we het doen natuurlijk, maar dan nemen we het lijden niet weg. We kunnen hoogstens ervoor zorgen dat het lijden zich niet nog verder uitbreidt en niet groter wordt. En nog omvangrijker daar bij al die mensen in Turkije en Syrië. Maar diepe lijden zit in hun hart, omdat ze hun geliefden verloren zijn. Die krijgen ze niet terug hoor, als wij onze spullen sturen. Wij kunnen het lijden niet wegnemen. Wij staan vaak zo machteloos. Wij willen zo graag helpen. En we kunnen het niet. Daarom kijken we ook vaak weg bij het lijden van andere mensen. Omdat we niet kunnen helpen. Maar Christus doet meer, gemeente. Hij neemt de zonde van de wereld weg. En hij doet dat als het Lam van God. We horen daar uiteraard de woorden van Jesaja 53 in doorklinken. En alle mensen die voor Johannes stonden daar en die zijn boodschap hoorden, die hebben onmiddellijk gedacht aan de offerdienst, aan de tempel, aan Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes zegt, hè, we hebben dat gelezen, Een paar keer wel, ik kende hem niet. Wat bedoelt hij daarmee? Natuurlijk kende hij toch Jezus van Nazareth. Als klein kind was hij al opgesprongen van vreugde. Zijn moeder kende Maria. Hoe kan hij dan zeggen dat hij Jezus niet kende? Ik denk dat hij hiermee bedoelt dat hij niet zegt van nou ja, ik ken hem wel. Zoals we andere mensen kennen. Maar dit is door God geopenbaard. Ik ken hem niet zoals ik andere mensen ken uit hun familieverhoudingen enzovoort. Maar ik ken hem omdat God zelf hem heeft aangewezen als het lam van God. En ik mag nu vervolgens jullie hem aanwijzen en zeggen, zie het lam van God. Want ik heb het van God zelf vernomen dat hij het is. Hij neemt de zonde weg als een lam. Hij draagt de straf. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door plaatsvervanging. Al de zonden van de wereld zijn op hem gelegd en geladen. En dit lam moet sterven. Deze man wordt geslacht. Alsof hij een beest is. Maar daarmee draagt hij de zonde van de wereld weg. Hij worstelt niet met de zonde, hij vecht er niet tegen. Hij draagt ze. Hij draagt ze weg. Hij neemt ze weg, zodat ze voorgoed verwijderd en verdwenen zijn. Kijk gemeente, dat is de boodschap die wij in de kerk tegen elkaar mogen zeggen. Het is de boodschap die we tegen onszelf zeggen, die we tegen elkaar zeggen. De zonde is weg. In een wereld waar het lijden zo nadrukkelijk aanwezig is. Er komt een moment, er komt een toekomst waar de zonde weg is en waar het lijden weg is. Want welzalig hij wie zonde zijn vergeven. Dit hebben we nodig. Dit horen we alleen in de kerk. Dit horen we alleen in het evangelie. En daarom is het goed om elke zondag weer in de kerk te zijn. En het zijn, misschien zegt u, bekende klanken. Misschien dacht je, oh de tekst zal wel vers 29 zijn, die bekende woorden. Ja, dat klopt gemeente, bekende woorden. Bekende woorden, maar belangrijke woorden. Dit hebben wij nodig. In een wereld waar we het lijden niet kunnen stoppen. Waar we de zonde niet kunnen stoppen. Maar waar God zelf een lam gegeven heeft dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan klinkt er die oproep. Die gebiedende wijs. Dat bevel waar dat woord mee begint van Johannes. Zie! Zie het lam van God. Hij heeft daar gestaan. Misschien stond hij wat hoger, zodat hij de mensen goed kon zien. En hij kijkt over die mensen heen. Hij heeft daar gesproken en gepreekt gisteren, eergisteren, vorige week. Maar nu opeens midden in zijn betoog valt Johannes stil en hij wijst. Misschien hebben de mensen zich wel omgedraaid. Waar kijkt hij heen? Zie het lam van God, zegt hij. En de mensen draaien zich om en ze kijken en ze zien. Ze zien een eenvoudige man, 30 jaar, is dat het lam van God? Ja gemeente, ik zou bijna zeggen, er is verschil tussen kijken en zien. Je kunt kijken en dan zie je Jezus van Nazareth. Jesaja 53 zegt, er was geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, niets bijzonders aan te zien. Als wij kijken naar Jezus, dan zien wij een mens. Maar als wij luisteren naar wat Johannes zegt en wij zien wat hij zegt, dan zien wij het lam van God. Dan zien we opeens iets anders. Dan zien wij veel meer. Je kunt in de kerk zitten. Je kunt christelijk zijn opgegroeid. En heel vaak over Jezus van Nazareth hebben gehoord. Maar je hebt alleen maar gekeken. En je hebt nooit het Lam van God gezien. Ja, zegt iemand, hoe kom ik zo ver dat ik hem zie? Nou, dan moet je luisteren. Luther zei al, kijken doen we met onze oren in de kerk. We kijken met onze oren. We horen die woorden, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat moeten wij doen, gemeente, als wij hier zitten? Wel luister naar die woorden en luister naar de preek. Luister wat ik nu uitspreek en tegen u en jou zeg. Dat is het Lam van God, die Jezus van Nazareth is door God gegeven en draagt de zonde van de wereld weg. Je hoort dat, als je dat gelooft, dan zie je hem. En dan draagt hij ook jouw zonde. Dat is geloven. Wanneer zie ik het Lam van God? Als je deze woorden voor waar aanneemt. En de boodschap die bij God vandaan door Johannes heen naar zijn hoorders toe en nu vanmorgen hier tot ons komt, dat is geloven. En dan draagt hij ook uw en dan draagt hij ook jouw zonden. En dan ben je wel gelukzalig, want je zonden zijn vergeven. Meer is niet nodig. Als er meer nodig was dan dit, had Johannes dat wel gezegd. Als er ooit iemand is geweest, gemeente, in de wereldgeschiedenis die zijn preek goed had voorbereid, dan was het Johannes de Doper. Want hij heeft al die jaren in de woestijn tot aan zijn 30ste, als het ware, gebruikt om één preek, om één zinnetje voor te bereiden. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En als er voorbereidingen nodig waren geweest, als je dit moest hebben, als je dat moest kennen enzovoort, had hij erbij gezegd. Maar hij zegt het niet. Hij zegt maar één woord. Zie. Zoals Jesaja de profeet in hoofdstuk 55 heeft gezegd. Hoort. En uw ziel zal leven. Zo zegt Johannes. Zie. En je hebt vergeving. Dit geldt trouwens, gemeente, niet alleen voor mensen die voor het eerst in hun leven geloven. Dit geldt ook voor ieder van ons die mag geloven. We hebben dit woord telkens weer nodig. We hebben deze boodschap telkens weer. Moeten we telkens weer horen. Een tijdje geleden sprak ik een vrouw en die zei, ja, ik heb dat telkens weer nodig om preken, om lezingen te horen, om goede boeken te lezen over het evangelie. Want ze zegt, het zakt bij mij telkens weer weg. Ik zei tegen haar, maar dat geldt voor iedere gelovige. We zijn, als het erop aankomt, allemaal lekke emmers. En we danken God dat hij ons elke keer weer bijvult. Dat doet hij nu vandaag weer, gemeente. Het is een bekende boodschap, het is een bekende tekst. Maar we hebben het weer nodig. En we moeten weer kijken en zien op het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En in onze wereld waar het lijden zo groot is, in ons leven waar het lijden in aanwezig is, hebben wij deze boodschap nodig. Om te zeggen, kijk nou en zie dat Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het leven lijkt wel hopeloos en het lijden lijkt wel eindeloos, maar het is niet zo. Want hier zien wij het Lam van God dat de zonde heeft weggedragen, dat de zonde en de schuld van de wereld op zich heeft genomen. Hij is het Lam dat God zelf ons gegeven heeft. En wij zien op hem en wij zien weer hoe de wereld werkelijk is. Een wereld met toekomst. Een wereld waarop geen lijden zal zijn. Een wereld waarop gerechtigheid woont. Dit lijden is tijdelijk. Dit lijden gaat voorbij. Ik kreeg een e-mail een tijdje geleden van een jonge vrouw. Zij werkt als vrijwilliger op het eiland Lesbos. En als we denken, wat was er ook alweer op Lesbos? Al die vluchtelingen, die bootvluchtelingen, die mensen die daar wachten. Ja, we zouden het bijna vergeten. De ramp van Lesbos werd uit het nieuws verdreven door de oorlog in Oekraïne, die ruim een jaar geleden begon. En de oorlog in Oekraïne dreigt verdreven te worden door de ramp in Turkije en Syrië. En er zal wel weer een volgende ramp komen die ook wel weer de andere rampen wegdrukt. En intussen zijn we de erbarmelijke en verschrikkelijke situaties in Lesbos bijna vergeten. Maar deze jonge vrouw werkt daar, onder die mensen. En ze stuurde mij een e-mail over de uitzichtloosheid en over de hardheid en de meedogenloosheid ook van de mensen daar. En ze schreef mij, ik citeer: hoe kun je God danken als je niets meer over hebt? Dan kun je, schrijft ze, dan kun je God nog danken voor het offer van zijn zoon. Ja, gemeente, inderdaad, zo is het. Zonde is meer dan lijden. Dat Christus de zonde heeft weggenomen is meer dan het lijden. Als het grootste lijden ons treft, kunnen wij God nog steeds danken voor het Lam Gods. Zie het Lam van God. Het is lijdenstijd. Wij zijn in deze weken elke zondag in de kerk. En wij kijken en wij zien daar naar het kruis van Christus. En hij is niet één van de eindeloos vele mensen in de wereldgeschiedenis die geleden heeft. Hij is niet één van de vele slachtoffers van onrecht. Maar hij is het Lam van God. Wij kijken naar Christus niet als iemand die ons medelijden waard is. Wij kijken niet naar Christus als iemand die concurreert met de slachtoffers in Turkije of Lesbos of Oekraïne of waar dan ook. Uiteindelijk, gemeente, is niet hij de lijdende, maar zijn wij de lijdenden. En wij kijken naar hem als het Lam van God. Hij vraagt niet om medelijden. Hij vraagt om geloof. Wij zien naar hem met dankbaarheid. Want wij weten dat hij, door de zonde van de wereld te dragen, eenmaal een wereld zal brengen waarop gerechtigheid woont. Als wij vandaag zo naar hem mogen zien, het Lam van God dat mijn zonde wegneemt, dan mogen wij zingen: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Amen. Wij gaan dat doen uit Psalm 32, vers 1 en vers 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het zesde vers: rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God. En wat er volgt.